One of the things that I've had to struggle with in, as a elder of churches is this.
Dus het volgende waar ik wel mee worstelt als oudste van een gemeente.
Shall I give an opinion on matters that are not clearly written in Scripture?
Moet ik een mening geven over dingen die niet duidelijk in de schrift beschreven zijn?
And I've come to this conclusion.
En ik heb deze conclusie getrokken.
If I seek my own reputation, I will keep quiet.
Als ik mijn eigen reputatie, mijn eigen goede naam zou zoeken, dan blijf
and
ik stil.
Just quote scripture and say that's it.
Dan haal ik alleen de schrift aan en dan laat ik het bij.
But if I'm interested in helping people who are struggling with difficult questions.
Maar als het mij om gaat om mensen die moeilijke vragen hebben te helpen,
I must take the risk of being misunderstood.
Dan moet ik het risico nemen dat ik misschien
now,
verkeerd begrepen zal worden.
Some people don't like to take that risk.
En sommige mensen vinden het niet leuk om dat risico te nemen.
I remember years ago.
Ik kan me herinneren dat jaren terug
in India when we were dealing with another subject, not the subjects we dealt with in the last session.
Enkele andere onderwerpen in India bij de kop hadden, niet zoals net in de vorige samenkomst.
That is also a difficult decision.
Dat we moeilijke beslissingen,
there was
dat
no
ik moeilijke beslissingen
clear word
nemen,
in scripture.
Omdat het niet duidelijk in de schrift stond.
And I sought the Lord about it.
En ik heb daar Gods aangezicht voor gezocht.
And I felt I had to speak something because so many people were being weighed down with that burden.
En ik had toch het indruk dat ik iets over moest zeggen omdat het een last was voor veel mensen.
And there were so many self-righteous, pharisaical elders who were putting burdens upon people which were too heavy for them to bear.
En er waren van deze eigen gerechtigde oudsten die zware lasten op mensen legden die ze zelf niet eens droegen.
They would quote a scripture and leave it and not help them to understand what shall I do in a practical situation.
Ze noemden dan het schriftgedeelte en hielpen de gelovigen niet om het praktisch toe te passen.
And everybody in India knows that I preach holiness and righteousness.
En iedereen in India weet dat ik heiligheid en gerechtigheid verkondig.
And some of these issues, like for example what I spoke a little earlier about divorce and remarriage.
En een van deze dingen, zoals vanochtend, over huwelijk, over scheiding.
You can give an opinion which people can misquote.
Dan kun je daar je mening over geven en mensen kunnen dat verkeerd aanhalen.
And the Lord told me two things.
Maar de Heer heeft mij op dat punt twee dingen geleerd.
Don't worry if you're misquoted.
Zit er niet over in als je verkeerd geciteerd wordt.
The Lord said people have misquoted me for 2000 years, so don't worry about it.
Zegt namelijk mensen hebben mij al 2000 jaar lang verkeerd geciteerd.
You will also be misquoted.
Dus dat zal bij jou ook gebeuren.
So that set me free from that.
En dat heeft mij bevrijd van die overweging.
And the second thing the Lord said,
maar het tweede dat
was,
de Heer zei, was dit.
Are you willing to lose your reputation for preaching righteousness in order to lift the burden from some people who are being weighed down with a burden?
Ben je ook bereid om je reputatie op het spel te zetten als je je mening geeft over lasten die aan anderen zijn opgelegd die voor hen te zwaar zijn?
I said, sure, I'm willing to give up my reputation.
Natuurlijk ben ik bereid om mijn reputatie op te geven.
If I can lift a burden from someone being weighed down by something which Scripture does not force him to carry.
Als ik daarmee iemand kan helpen die een last heeft opgelegd gekregen, een last die de Schrift hem niet geeft.
Jesus told the Pharisees, you put heavy burdens on people which you don't even lift with a little finger.
Zie, de Heer Jezus zei tegen de Farizeeën, je legt andere zware lasten op. Je bent niet bereid zo was met één vinger aan te raken.
I have met many legalists. Pharisaical preachers in my life.
En in mijn leven heb ik vele fariseïstische, wettische predikers
gezien.
They are
all concerned about their own reputation.
En het gaat hen alleen maar over hun eigen reputatie.
They don't love people enough to lift the burden from their shoulders.
Ze houden niet van hun mensen en ze houden niet die lasten van hun
they
schouders af.
Don't struggle with difficult questions and find an answer.
Ze worstelen niet met deze moeilijke vragen om een antwoord te vinden.
And what the Lord told me was this.
En wat de Heer tot mij zei was dit.
Every person in your church is your son or daughter.
Iedere broeder en zuster in jouw gemeente is jouw zoon, jouw
supposing
dochter.
Supposing your son was in that difficult situation.
Veronderstel dat jouw zoon in deze moeilijke situatie was.
Your daughter had messed up her life like this.
Of dat jouw dochter haar leven had verprutst.
And came to you.
En ze zou naar jou toe komen.
Said, Daddy, I messed up my life.
En zegt pap, ik heb er een zootje van gemaakt.
What shall I do?
Wat moet ik dan doen?
The Lord said, treat everybody in the church like that.
En de Heer zei, je moet iedereen in de gemeente op die manier behandelen.
And that's what I've sought to do.
En daar heb ik naar gestreefd om het
I
zo
work
te doen.
I have responsibility for about 50 churches that we have planted.
Ik heb verantwoordelijkheid over ongeveer 50 gemeenten die
Most
we gesticht hebben.
Most of them in the villages in India.
En veel in de dorpen in India.
Some in the cities, some in other countries.
Enkele in de steden, enkele in andere landen.
I work with 70, 80 elders, all who respect me as a spiritual father.
En ik werk met 70, 80 oudsten die tot mij opzien als een geestelijke vader.
And very often they write to me for advice on some of these very difficult situations.
En soms schrijven ze mij om advies te vragen in deze moeilijke situaties.
I can't run away.
En daar kan ik niet voor weglopen.
They are my children.
Wat zijn mijn kinderen?
So I give them an answer.
Dus ik geef hen een antwoord.
But I say some things are not clear in scripture.
Maar dan zeg ik wel eens iets dat niet zo duidelijk in de schrift staat.
So here is a verse I quote in relation to some of these difficult questions.
En hier is een vers nu dat wil ik u geven in relatie tot deze moeilijke vragen.
1 Corinthians chapter 6 verse 12.
Vers 12.
All things are lawful for me, but all things are not profitable.
Er staat: alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig.
So I say there are three levels.
Ik zeg dan, er zijn drie niveaus.
One is unlawful.
Het ene niveau is dat het onwettig is.
That no believer must ever do.
En geen enkele gelovige mag ooit iets doen dat onwettig is.
Things which are clearly forbidden in scripture.
Er zijn dingen die duidelijk verboden worden in de schrift.
No believer must ever do that.
En geen enkele gelovige mag dat ooit doen.
So we draw a line there.
En daar trekken we dus de lijn.
Above that line.
Daarboven.
Are the lawful things.
Zijn toegestane, wettige dingen.
Paul says all things are lawful. He is already finished with the lower level.
De geoorloofde dingen.
He's talking about things above the line.
En dat zijn dingen die boven deze grens liggen.
In these lawful things there are only some things that are profitable.
En bij deze geoorloofde dingen zijn maar een paar dingen die ook echt nuttig zijn.
Others are lawful but not the best.
Die andere zijn geoorloofd, wettig, maar niet het beste.
It's like to use another expression. Certain things are bad.
Om een andere uitdrukking te gebruiken, sommige dingen zijn echt slecht.
Other things are good.
Andere dingen zijn goed.
And there are certain things the best.
Maar sommige dingen zijn het beste.
So a wholehearted disciple must choose the best.
Een toegewijde discipel van Christus moet het beste kiezen.
But supposing a person doesn't have faith to choose the best.
Maar stel nou eens dat iemand niet het geloof heeft om het beste te kiezen.
Okay, he can choose the good at least.
Okay, dan kun je kiezen wat
but
goed is.
But never choose the bad.
Nooit wat slecht is.
So there are certain people who say I don't have faith for that highest level.
Er zijn dus mensen die zeggen ik heb geen geloof voor dat hoogste niveau.
Fine.
Okay.
You live at a lower level but don't go to unbelief.
Ja, neem dan het goede, maar ga niet onder die lijn.
This is where Romans 14 comes.
En daar gaat Romeinen 14 over.
In those days,
toen in die tijd,
all the meat was placed in front of an idol in the temple before it was sold in the market.
Werd al het vlees voordat het in de markt verkocht werd aan de afgoden geofferd in de tempels.
Vegetables were not put in the in front of the idols.
De groenten werden niet geofferd aan de afgoden.
So people who had worshipped idols all their life.
Dus mensen die hun hele leven afgoden hadden gediend.
Great thinking idols were God.
En die dachten, oh deze afgod is een god.
And then discovered that's not God at all.
En toen ze ontdekten, oh, maar dat is helemaal geen god.
They had a superstitious fear of anything put in front of idols.
Die hadden nog een soort bijgelovige vrees voor dingen die aan afgoden waren geofferd.
Oh, if that meat is put in front of the idol, I don't want to eat it.
Oh, dat is vlees aan afgoden geofferd, dat wil ik niet eten.
The other people said.
Anderen zeiden.
Also believers.
Waren ook gelovigen.
What's an idol?
Wat is een afgod dan?
It was a piece of wood.
Een stukje hout.
Somebody shaped it look like a man.
Iemand die het heeft gevormd tot het op een
or
mens
like
leek.
An animal.
Of op een dier leek.
Or took some piece of bronze and shaped it into some shape like that.
Ze namen een stuk brons en gaven er vorm aan.
It is still some metal or wood. It's just because they shaped it doesn't make it anything.
Het is nog steeds metaal of hout, ook al als de vorm is, heeft.
So, if you put meat in front of that, it's the same like putting meat in front of a wall.
Zie, als je daar vlees aan offert, aan voorlegt, is hetzelfde als je vlees tegen een muur legt.
I can eat that meat.
Ik kan dat vlees gewoon eten, toch?
But the other people said, no, I'm scared.
Maar anderen zeggen, nee, ik ben er bang voor.
So, Romans 14, Paul says.
Dus Paulus zegt in Romeinen 14.
That person who's weak in faith thinks the idol is something.
Iemand die nog zwak is in het geloof, denkt dat een afgod iets is.
You are strong in faith and you say the idol is nothing.
Jij bent sterk in geloof en je zegt een afgod is niks.
Don't despise that person.
Veracht die persoon niet.
Let him live at his level. Don't force him to do what you want.
Laat hem op zijn niveau leven. Dwing hem niet tot wat jij denkt dat goed is.
Paul said to the other person, don't despise this person who eats. He's free.
En Paulus zegt deze wat zwakkere gelovigen, veracht degene die vlees eet niet.
A church that does not have place for Romans 14 will become a cult.
Een gemeente die geen plaats heeft voor Romeinen 14 wordt een secte.
He says another thing.
Maar er staat nog iets
in
anders.
Those days a lot of people were converted from Jewish religion.
In die dagen waren er ook vele bekeerde Joden.
For 30 years they had kept the Saturday as a Sabbath. They wouldn't do any work.
30 jaar lang hielden ze de Sabbat en ze deden geen enkel werk op de Sabbat.
And now that they're converted and they discover Sabbath is all finished.
En nu ontdekten ze, oh, maar de Sabbat is nu niet meer geldig voor
Very
ons.
Very difficult for them to start working on the Saturday.
Het werd moeilijk voor hen om op zaterdag werk te verrichten.
But the Gentiles, they never kept the Sabbath.
De heidenen hadden nooit de Sabbat geëerbiedigd.
They had no problem.
Geen enkel probleem om op zaterdag te werken.
So he told the Gentiles, don't force those people to work on Saturday.
En Paulus zei tot de heidenen, dwing deze Joden niet om op Sabbat te werken.
They are celebrating unto the Lord, let them keep it.
Ze houden de Sabbat voor de Heer, laat hen hun gang gaan.
And he told the Jews, don't force the Gentiles to keep the Sabbath, they are free.
En jullie Joden, dwing de heidenen niet om de Sabbat te houden, ze zijn vrij.
For them all days are the same.
Maakt niet uit, alle dagen zijn gelijk voor
That
hen.
Is another thing mentioned in Romans 14.
Maar er staat nog iets in Romeinen 14.
So we could expand this to many other areas where Christians have a difference.
We kunnen dit dus uitbreiden naar allerlei gebieden waar christenen van
some
mening
are
verschillen.
Strong in faith, some are weak in faith.
Sommigen zijn sterk in het geloof, anderen zwak in het geloof.
Must accept one another.
En moeten elkaar aanvaarden in het geloof.
Some choose the best.
Sommigen verkiezen het beste.
The profitable.
Het meest nuttige.
Others choose not evil, but what is lawful, but not the best.
Anderen kiezen niet het slechte, maar wat toegestaan is, maar niet het beste.
Let not one judge the other.
Laat de een de ander niet veroordelen.
We must give that freedom.
We moeten elkaar die vrijheid toestaan in de gemeente.
I'll give you an example. Today it's, the question is not the Sabbath.
Ik geef u een voorbeeld over vandaag de dag, niet over de Sabbat.
We don't have so many Jews coming into our church.
Er zijn niet zoveel Joden die in onze gemeenten komen
Today,
vandaag de dag.
It may be Christmas and Easter.
Maar vandaag gaat het misschien de vraag over Kerst en over Pasen.
Now, I personally don't celebrate either of those.
Ik vier geen van beide feesten.
I'm thankful all 365 days that Jesus was born and that Jesus rose up from the dead.
Ik ben 365 dagen van het jaar blij dat Jezus geboren werd en is opgestaan.
But some people celebrate one day.
Maar sommige mensen vieren dat toch op een dag.
And their argument is.
En hun argument is.
If we get rid of it. The people in the world won't even think of the birth of Christ even one day of the year.
Zie, als we Kerstmis afschaffen, denkt niemand in de wereld nog ook maar één dag aan de geboorte van Christus.
I say fine, go ahead.
Oké, ga je gang.
You can celebrate it.
Je mag Kerstmis vieren.
So long as you don't force me to celebrate it, we're okay.
Als je mij niet dwingt om het ook te doen, prima.
I can accept you.
Ik kan jou aanvaarden.
As a disciple of Jesus.
Als een discipel
van
Jezus.
Can you accept me?
Aanvaard je mij ook?
This is the freedom we must have in Christianity.
En deze vrijheid moeten we elkaar geven in het christendom.
I believe with all my heart.
Ik geloof met heel mijn hart.
That the church will go through the 7 years of tribulation and then only Christ will come.
Dat de gemeente door de 7 jaar grote verdrukking zal gaan en dat Christus dan pas terugkomt.
That is crystal clear from Matthew 24 verse 29.
Voor mij is dat glashelder uit Matthäus 24.
After the tribulation,
dat na de verdrukking van die dagen,
Christ will come,
zal Christus komen
with the trumpet and take people up.
Met een bazuin en zal de zijnen tot zich nemen.
Some people say no.
Anderen zeggen nee.
There'll be no tribulation.
Er is geen grote verdrukking
voor Christians. I say, God bless you, brother. You can believe that.
Ik zeg, God zegen u, broeder. U mag dat geloven.
I can accept you.
Ik kan jou aanvaarden.
But I think it's safer to prepare people for persecution than to prepare people for the rapture.
Maar je bent aan de veilige kant als je mensen voorbereidt op de verdrukking en niet in de eerste plaats op de opname.
Because if you prepare people for persecution, they'll definitely be ready for the rapture.
Als je namelijk mensen voorbereidt op de verdrukking, zijn ze zeker
But
toebereid
if you prepare
voor de
people
opname.
For the rapture, they may not be ready for persecution.
En als je mensen alleen maar voorbereidt op de opname, zijn ze misschien niet voorbereid voor verdrukking.
Logically, it's better to prepare people for persecution.
Dus logischerwijs, het is beter om mensen voor te bereiden op verdrukking.
For 30 years I have preached in India, you must be ready to face persecution.
Dus ik predik al 30 jaar in India,
But
wees voorbereid op de verdrukking.
I don't get in an argument with somebody who holds another view.
Maar ik ga er niet over argumenteren met iemand die een andere opinie heeft.
I say the main thing is to be free from sin.
Waar het om gaat is dat we vrij van zonde zijn.
And that is my primary message.
En dat is mijn eerste boodschap.
There are about 500 or 600 messages of mine on YouTube.
Er zijn ongeveer 500-600 boodschappen van mij op YouTube.
And if you listen to them, you'll find I don't argue about all these things.
En als je daarnaar luistert, dan zie je dat ik nooit argumenteer over deze dingen.
God's called me to teach the scriptures.
God heeft mij geroepen om de schriften
And
te onderrichten.
I've tried to be a balanced Bible teacher.
En ik streef ernaar om een gebalanceerd Bijbelleraar te zijn.
I distinguish between Old Covenant and New Covenant.
Evenwicht tussen Oud en Nieuw Testament, een goed onderscheid.
But not Old Testament books. Old Testament books are part of the Bible. I teach on that.
Ik maak onderscheid tussen het Oude en Nieuwe Verbond, maar ik erken de waarde van de boeken van het Oude Testament.
Some people think Old Covenant is crap means we throw away the Old Testament.
Sommige christenen zeggen het Oude Verbond is nu voorbij, dus geldt het Oude Testament
ook
niet meer.
Do you know there's no place in the Bible which says these 39 books are Old Testament? It's not mentioned anywhere.
Er staat nergens in de Bijbel dat deze 39 boeken het Oude Testament zijn.
Somebody prints a page and says Old Testament.
Iemand heeft een bladzijde gedrukt en heeft erop gedrukt.
And after 39 books, they print another page and say New Testament.
En na 39 boeken is er een pagina ingevoegd, Nieuw Testament.
But that is man's division.
Maar dat is een onderscheid van de mens.
To me, the
voor
whole thing is the Bible.
Is er maar één Bijbel.
There is no Old Testament and New Testament for me.
Er is voor mij geen Oud Testament, geen Nieuw Testament.
But there is an old covenant which God made with the Jews. That is abolished.
Maar er is natuurlijk wel een oud verbond dat God met de Joden sloot en dat is voorbij gegaan.
I don't sacrifice lambs.
We offeren geen lammen meer.
I don't do the offerings in Leviticus.
We hebben geen offers meer volgens Leviticus.
I don't pay tithes.
Ik betaal mijn tiende niet meer.
I don't have an earthly high priest.
Ik heb geen aardse hoge priester.
I don't go three times to Jerusalem.
Ik ga niet driemaal in het jaar naar Jeruzalem.
And many other things like that.
En er zijn veel andere dingen zoals deze.
So the new covenant is different.
Dus maar het nieuwe verbond is anders.
So I need to preach the Bible and teach the Bible in a balanced way.
Dus ik moet op een evenwichtige wijze de Bijbel onderwijzen.
That means what the Bible emphasizes strongly and speaks a lot about in the New Testament, I must speak a lot about always.
En waar de Bijbel veel over spreekt, ook veel in het Nieuwe Testament, daar moet ik ook veel over spreken.
What the Bible speaks only a little bit about in the New Testament, I speak a little bit about.
En waar de Bijbel maar een beetje over zegt in het Nieuwe Testament, spreek ik maar een beetje over.
What the Bible is totally silent on in the New Testament.
En waar de Bijbel in het Nieuwe Testament helemaal niks over zegt,
I say, this is my opinion. I can't say anything definitely. You can hold another opinion.
Kan ik alleen maar zeggen, okay, ik geef je mijn mening. Misschien heb jij een andere mening.
That is balanced Bible teaching.
En dat is volgens mij evenwichtig Bijbelonderwijs.
I think of truth like a body.
Ik heb al gezegd, de waarheid is als een lichaam.
Every part must be there.
See, ieder lid is nodig.
But they must be in the proper proportion for it to be beautiful.
Maar het lichaam moet wel de juiste proporties hebben van alle leden, anders is het niet een mooi lichaam.
If I take one truth like the eye and make it 6 inches big.
Als ik de waarheid neem als een oog en ik maak een oog van 20 centimeter.
And the other eye half.
En het andere oog is maar 10 centimeter.
I can say you've got two eyes, but it's completely out of proportion.
Dan heb ik wel twee ogen, maar volkomen uit verhouding.
Or I make one leg, one foot, and the other leg 3 feet. It's out of proportion.
Of ik maak één been van 30 centimeter en het andere van een meter.
It's no use saying I preach everything in the Bible.
Het is helemaal niet nuttig om te zeggen ik spreek over de hele Bijbel.
If you're a good teacher, you'll preach it in the same proportion.
Als je een goed Bijbelleraar bent, dan spreek je naar verhouding dat het in de Bijbel staat.
For example.
Bijvoorbeeld,
there's a lot more written in the Bible about humility and love than there is about speaking in tongues.
In de Bijbel staat veel meer over nederigheid en liefde dan over tongentaal.
So you can't make it all equal.
Dus daar kun je niet evenveel over spreken.
This is where I disagree with my dear Pentecostal brethren.
En hier ben ik het dus oneens met mijn lieve Pinksterbroeders.
I'm not against speaking in tongues. I've spoken in tongues for 38 years.
Ik ben niet tegen tongentaal. Ik doe dat al 38 jaar.
Never in public.
Nooit in het openbaar.
I say like Paul, I thank God I speak in tongues more than all of you.
Ik zeg net als Paulus, ik ben dankbaar dat ik meer dan gij allen in tongen spreek.
It's a private love language between me and my bridegroom.
Maar het is een privé liefdetaal tussen mij en mijn bruidegom.
And when I speak to my wife in the bedroom, I don't want anybody to hear what I'm saying.
En als ik met mijn vrouw in de slaapkamer spreek, mag niemand meeluisteren.
And when I speak in tongues to my bridegroom, I don't want anybody to hear what I'm saying.
Als ik in tongen spreek met mijn bruidegom, mag niemand meeluisteren.
So I don't speak it in the church.
Dus daarom doe ik het niet in de gemeentesamenkomst.
It edifies me like the Bible says.
Maar het bouwt mij wel op, zoals de Bijbel ook zegt.
It delivered me completely from discouragement.
Het heeft mij vrijgemaakt van ontmoediging.
It keeps me fresh because sometimes in India I have to speak 5 times a day.
Het houdt mij ook fris. Soms moet ik in India 5 keer per dag spreken.
And in between I'm counseling so many people. I'm speaking the whole day from morning till night.
En tussendoor moet ik mensen raad geven en ben ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat druk.
I must be fresh.
Maar ik moet steeds fris zijn.
Not physically, that we can get tired, but spiritually fresh.
Lichamelijk kan ik wel moe worden, maar ik moet geestelijk altijd fris zijn.
So that's why I use that gift.
En daarom gebruik ik die gave.
But why God doesn't give it to everybody, I don't know.
Maar waarom geeft God hem niet aan iedereen? Dat weet ik niet.
Why doesn't God give everybody the gift of preaching with great anointing? I don't know.
Waarom geeft God niet aan iedereen een gave om met zalving te prediken? Ik weet
het
niet.
I wish I had 100 brothers in our churches who could preach freely like I do.
Ik wou dat ik 100 broeders in de gemeente had die net konden prediken zoals ik deed.
I would think that'd be great. It would relieve my responsibility tremendously.
Het zou geweldig zijn. Het zou mij enorm verlichten.
Because then I don't have to go to so many places.
Dan hoef ik niet meer naar zoveel plaatsen te reizen.
Why doesn't God do it?
Waarom doet God dat niet?
I don't know.
Ik weet het niet.
I have to accept some things like that.
Ik moet zulke dingen nou één keer aanvaarden.
So that's the answer is with God.
Het antwoord is bij God.
I don't speak on tongues as much as I speak on humility and holiness.
Ik spreek dus niet zo vaak over tongentaal als dat ik spreek over heiligheid.
And taking up the cross and denying ourselves.
En het kruis en nederigheid, jezelf verloochenen.
But I don't go to the other extreme of cutting off speaking on tongues altogether.
Maar ik ga ook niet naar het andere uiterste, dat ik helemaal niks over tongentaal zeg.
See, there are three views we can have on speaking in tongues.
We kunnen over tongentaal drie zienswijzen hebben.
I see tongues like my little finger.
Ik zie tongentaal zoals mijn pink.
My dear Pentecostal friends make it 12 feet long, about 4 or 5 meters long.
Mijn lieve Pinksterbroeders maken de pink zo 4-5 meter lang.
If I had a little finger 5 meters long, I'll be hurting people wherever I go.
En als ik een pink heb die 4-5 meter lang is, prik ik iedereen die ik tegenkom.
If I get into a car or I walk into a room, I'll be hurting people all the time.
Zie, als ik dan in een auto ga zitten of een kamer binnenkom, dan prik ik de mensen.
And that is what some of my dear Pentecostal brothers do.
En dat doen sommige van mijn liefde Pinksterbroeders.
So some of the brethren Baptist people say, this is terrible, cut it off completely.
En sommige Baptistenbroeders zeggen, verschrikkelijk, die pink gaat eraf.
They go around with 4 fingers.
En ze lopen met 4 vingers.
Now you don't die if you have 4 fingers.
Nou, je gaat dan niet dood aan als je 4 vingers hebt.
And when I shake hands with a man, I don't see if he's got 5 fingers before I shake hands.
En als ik iemand met 4 vingers zie, dan geef ik hem nog steeds een hand.
I'm happy to shake hands with a man who's got 4 fingers. Sure.
Ik wil natuurlijk best iemand een hand geven met 4 vingers.
So, I have fellowship with brethren Baptist people.
Ik heb natuurlijk gemeenschap met Baptistenbroeders.
Because small finger is not the biggest thing in my life.
Want die pink is niet het belangrijkste.
So I don't follow the Baptists, I don't follow the Pentecostals.
Dus ik ben het niet eens met de Baptisten,
in the matter
ook niet
of
met
speaking
de Pinkster mensen,
in tongues,
aangaande de tongentaal.
I keep it the same 2.5 inches God has made it.
Ik hou de pink gewoon op de lengte zoals God hem heeft geschapen.
It's there.
Hij zit er wel.
It's useful sometimes.
Hij is soms heel nuttig.
If I want to carry 5 cups to the sink, it's easy to have 5 fingers.
Als ik 5 bekers naar de afwas wil brengen, is die heel nuttig.
So sometimes it's useful.
Soms is die pink dus heel nuttig.
It's not the most important thing.
Maar hij is niet het belangrijkste.
All the great need in Christendom is for balance.
Zie, er is zo'n behoefte in het christendom aan het juiste evenwicht.
We are all such imbalanced people.
Heb je wel
imbalanced people.
Je ziet wel eens van die onevenwichtige mensen.
And the other problem is when evangelists try to become teachers.
Het is een probleem als een evangelist probeert bijvoorbeeld om leraar te worden.
An evangelist should do evangelism.
Een evangelist moet evangeliseren.
A teacher should do teaching.
Een leraar moet onderricht geven.
Supposing you're an automobile engineer.
Stel dat je automonteur bent.
And here is a brother who needs urgent heart surgery.
En er is iemand die een hartoperatie nodig heeft.
And there's nobody available.
En niemand is beschikbaar die dat kan.
Say, okay, I'll do that.
Dan zeg je, okay, ik ben automonteur, ik ga aan het werk.
He's gonna die, but you'll kill him sooner by doing surgery.
Zie,
on him.
Hij gaat dood, maar als jij hem opereert, gaat hij nog eerder dood.
Keep clear.
Zie, hou je handen daarvan af.
You're an automobile engineer, not a surgeon.
Zie, je bent een automonteur, geen chirurg.
If I have a problem with my car, I don't take it to a surgeon, I take it to an automobile engineer.
Als ik een probleem met mijn auto heb, ga ik niet naar een chirurg, maar naar een monteur.
If you want to do evangelism, get an evangelist.
Als je evangelisatie nodig hebt, ga naar een evangelist.
If you want to know what the Bible teaches, go to a teacher.
Als je weet wat in de Bijbel staat, ga naar een leraar.
We do that in the world.
Zo doen we toch ook in de wereld.
If you have a medical problem, you don't go to an automobile engineer.
Als we een medisch probleem hebben, gaan we niet naar een automonteur.
And if you have a car problem, you don't go to a physician.
En als je een autoprobleem hebt, ga je niet naar een dokter.
Why don't we have that sense when it comes to scripture?
En waarom volgen we deze logica ook niet ten aanzien van de
Bijbel? The Bible says God has appointed apostles.
De Bijbel zegt God heeft sommigen aangesteld als oudsten.
Prophets.
Als profeten.
Evangelists.
Als evangelisten.
Shepherds,
als herders,
teachers,
als leraars.
Ephesians 4:11.
Efeze 4 vers 11 staat dat.
If I want to know how to plant churches and how to guide churches and appoint elders.
Als ik wil weten hoe ik gemeenten moet stichten en leiden en oudsten aanstellen.
I don't go to an evangelist.
Dan ga ik niet naar een evangelist.
I don't go to a teacher.
Ik ga niet naar
I don't even go to a prophet.
Ik ga niet naar een leraar, niet naar een profeet.
I go to an apostle.
Maar ik ga naar een apostel.
If I want to know how to speak a prophetic word that challenges people and convicts them and shows them their sin and tells them how to be delivered, I go to a prophet.
Als ik wil spreken als een profeet die de mensen overtuigt van zonde, die ze helpt om de zonde te overwinnen en om ze te bemoedigen, als ik een profetisch woord wil spreken, ga ik naar een profeet.
If I want to understand scripture, I go to a teacher.
Maar als ik de schrift wil begrijpen, ga ik naar een leraar.
If I want to reach the non-Christians, I say, let's get an evangelist.
Als ik de ongelovigen wil begeleiden, kom, laten we een evangelist roepen.
And here's a little fellowship that needs shepherding, we'll go to a shepherd.
En hier is een kleine gemeente die heeft een herder nodig, we zoeken een herder.
The great problem in Christendom is we think everybody can do everything.
Het grote probleem in het christendom is dat we denken dat iedereen alles kan.
We need one another in the body of Christ.
Maar we hebben elkaar nodig in het lichaam van Christus.
In our churches,
in onze gemeenten,
we don't call label somebody. This is apostle, this is prophet, this is evangelist.
Plakken we geen labels op mensen. Jij bent apostel, jij bent evangelist, jij bent leraar.
We recognize who's got an apostolic ministry, who's got a prophetic ministry, who's got a teaching ministry.
Maar we erkennen wel van elkaar. Jij hebt een apostolische bediening, een leraarbediening, een profetische bediening.
The ministry is important, not the label.
Het gaat om de bediening, niet de werker.
I don't go around in my house with a bad saying, daddy.
Ik heb op in mijn huis toch ook geen badge op waarop zegt papa.
I do the job.
Nee, ik doe mijn werk als vader.
Children recognize this is our daddy.
En mijn kinderen erkennen, oh, dit is onze vader.
I don't have to put a label saying, hey, fellas, recognize me as a daddy.
Ik heb geen schrift op mijn voorhoofd, papa.
That is an insecure person who is trying to show something which he is not.
Zo iemand is namelijk onzeker van zichzelf en wil anderen laten zien wat hij niet is.
So many things in Christendom, this is the problem.
En zoveel, dit is vaak het probleem in het christendom.
So if we come to scripture,
dus als het om de schrift gaat,
we find there are certain things you have faith for.
Dan zijn daar dingen waar jij ook geloof voor hebt.
That's the faith level.
Dat is het niveau van het geloof.
There are others who don't have faith for that much.
Er zijn ook mensen die hebben minder geloof.
They must at least live at the righteousness level.
Maar ze moeten wel wandelen in de gerechtigheid.
But never sink to the unrighteous level.
Nooit afzakken tot ongerechtigheid.
There are certain things in the Christian life which some people with higher faith say, no, I trust God, I can do that.
Sommige dingen zijn er in het christenleven dat mensen met grote geloof zeggen, ik geloof dat God dat ook zal doen.
Let's take this matter of mission work, Christian work.
Bijvoorbeeld op het punt van zendingswerk.
We decided from the beginning.
Wij hebben samen besloten vanaf het eerste begin.
Like Hudson Taylor and C.D. Studd.
Zoals Hudson Taylor deden en C.D. Studd.
We will trust God for all our needs.
Wij vertrouwen God voor al onze noden.
We will only tell God.
We gaan alleen onze nood aan God bekendmaken. Niemand kent onze nood.
We will not send reports.
We sturen geen verslagen rond.
Ask people for money.
We vragen mensen niet om geld.
We will not tell this is our need, this is our need.
We zeggen tegen niemand, dit is onze nood.
That's a faith level.
Dat is een kwestie van geloof.
But there is a righteous level.
Maar er is ook een gerechtvaardigd niveau.
There's nothing wrong in telling people our need.
Mensen zeggen, nou, er is toch niks mis mee om anderen onze nood bekend te
We're
maken.
Not using the money for ourselves.
We gebruiken het geld niet voor onszelf.
We're using it for the spread of the gospel.
We gebruiken het voor de verkondiging van het evangelie.
Or to take care of these poor orphans.
Of om voor die arme wezen te zorgen.
Good.
Goed.
There's nothing wrong in it.
Niks mis mee.
But don't descend to the unrighteous level of giving false reports and telling lies.
Maar ga niet afzakken tot het onrechtvaardige niveau van valse verslagen en leugens.
Living in India, I know there's a lot of that also.
En ik woon in India en ik weet dat er veel van die valse verslagen rondgaan.
People get money with all types of lies.
Dat mensen geld proberen in te zamelen met leugens.
I always see there are three levels.
Dus er zijn drie niveaus.
Faith level.
Het niveau van het geloof.
Righteous level.
En het gerechtvaardigde
niveau.
En een onrechtvaardig niveau.
Level and righteous level are okay.
Zie, geloof en rechtvaardig zijn goed.
It applies in many areas.
En dat kun je op vele gebieden toepassen. Ik heb een paar
voorbeelden. If you can live at the faith level, live there.
Als je kunt leven op het geloofsniveau, maar doe dat dan.
Don't despise the person who lives at a righteous level.
Maar veracht niet iemand die rechtvaardig leeft.
So if you follow that principle, you'll find that you don't go around judging others.
En als je volgens dat principe wandelt, ga je ook niet anderen veroordelen.
But you can still expose unrighteousness.
Maar je kunt wel ongerechtigheid aan de kaak stellen.
As I've studied the scriptures,
en als ik de schrift bestudeer,
I've seen three things I must be free from if I'm to be a servant of God.
Dan zie ik daar drie dingen waar ik vrij van moet zijn als dienaar van God.
And I want to share them with you.
En ik wil die drie dingen met jullie delen.
Number one.
Ten eerste.
Romans 6, verse 22.
Romeinen 6, vers 22.
It says, being freed from sin, you become servants of God.
Er staat namelijk dat je vrijgemaakt van de zonde in dienst van God gekomen bent.
Or slaves of God.
Of doulos, de slaaf van
so
God.
So to be a servant of God, number one, I must be freed from sin.
Dus om een dienaar van God te zijn, moet ik ten eerste vrij zijn van
Now,
zonde.
That's not what is taught in the world.
En dat wordt niet zo onderwezen in de wereld.
Most Christian circles they say to be a servant of God, you must be freed from a secular job.
In veel christelijke kringen zeggen ze om een dienaar van God te zijn, moet je vrij zijn van een beroep, van een werelds beroep.
No.
Was niet waar.
You don't have to be freed from a secular job to serve a God.
En je hoeft je baan niet op te zeggen om God te dienen.
Paul was a businessman making tents till the end of his life.
Zie, Paulus was een zakenman, een tentenmaker tot het eind van zijn leven.
He was not freed from that.
Hij was niet vrij van dat werk.
Was perhaps the greatest servant of God in the New Testament.
En toch was hij de grootste dienaar van God in het Nieuwe Testament.
So it's, and then some churches say you must be freed from marriage, you must be single.
In sommige kerken zeggen ze je moet vrijgezel blijven om God te
These
dienen.
These are all wrong teachings.
Ook een valse leer.
You don't have to be freed from a secular job, you don't have to be freed from marriage to be a servant of God.
Je hoeft je baan niet op te zeggen, je hoeft niet ongetrouwd te blijven om God te
But
dienen.
You have to be free from sin.
Maar je moet vrij zijn van zonde.
That's what the Bible says.
Dat is wat de Bijbel leert.
So seek to be free from sin.
Dus streef ernaar om vrij te zijn van de zonde.
It's easy to give up your secular job and get other people to support you.
Het is makkelijk om je baan op te geven en anderen te overtuigen dat ze jou moeten ondersteunen.
It's not so easy to be free from sin.
Het is niet zo makkelijk om zonder zonde te zijn.
So people choose the easy path.
Dus mensen kiezen de makkelijke weg.
Give up my job and serve the Lord, other people support me.
Zie, ik geef mijn baan op, ik dien de Heer en anderen ondersteunen me wel.
A lot of these preachers are just there are good people like that, like Peter.
Er zijn natuurlijk ook goede mensen zo, zoals bijvoorbeeld Petrus.
Jesus gave up his job as a carpenter. It was a full-time worker for 3.5 years.
En Jezus gaf zijn beroep op als timmerman en hij was een full-time worker 3 jaar lang.
Supported by others. There's nothing wrong in that.
En anderen ondersteunden hem. Niks mis mee.
But many people have taken that and become dignified beggars.
En anderen hebben dat gedaan op die manier en worden alleen maar.
I see a lot of them in India.
Worden alleen maar een soort bedelaars en die heb ik veel van in India gezien.
So. That's why I emphasize we must be free from sin.
En daarom leg ik er de nadruk op. We moeten vrij zijn van zonde.
It says in Romans 6:14 earlier, if you come under grace, you will be free from sin.
En als je onder de genade bent, in Romeinen 6 laat dat, ben je vrij van de zonde.
If you're not free from it, you have not fully come under grace.
Als je niet vrij bent van de zonde, ben je nog niet volledig onder de genade.
See, it's like if it's raining outside.
Net zoals het buiten regent.
And I come under this roof, I don't get wet.
Als ik onder dit dak ben, dan word ik niet nat.
But if I put one hand of mine outside, I will get wet.
Maar als ik een hand naar buiten steek, word ik wel nat.
So if there's a part of your life that's not surrendered to Christ, you will fall into sin.
En als er een deel van je leven is dat niet aan Christus is overgegeven, val je in zonde.
You've come under grace, sin cannot come over you.
Maar als je onder de genade komt, dan heeft de zonde geen vat op je.
So we must overcome sin.
We moeten de zonde overwinnen.
Secondly,
ten tweede,
the second thing we must be free from,
het tweede waar we vrij van moeten zijn,
is the power of money and material things.
Dat is de macht die geld of materie over ons heeft.
Luke 16:13.
In Lucas 16 vers 13.
You cannot serve two masters.
Er staat dat je geen twee heren kunt dienen.
Luke 16:13.
Lucas 16 vers 13.
And the two masters are not God and Satan.
En die twee heren zijn niet God en de duivel.
The two masters are God and Mammon.
De twee heren zijn God en Mammon.
And Mammon is called is given a name like an idol.
En Mammon heeft een naam als een afgod.
You know, in the Old Testament, Elijah said.
In het Oude Testament zei Elia
to Israel,
tegen Israël.
1 Kings 18.
In 1 Koningen 18.
If Jehovah is God, serve him.
Als Jehovah God is, dient dan
if
hem.
Baal is God, serve him.
Als Belial God is,
But
dient
don't
hem.
Try to serve both.
Maar probeer niet om beide te dienen.
Jesus came in the New Testament.
Jezus is gekomen in het Nieuwe Testament.
If your God is the true God, serve him.
Als jouw God de ware God is, dient hem.
If Mammon is your God, serve him.
Als Mammon jouw God is, dient
But
dan hem.
Don't try to serve Jehovah and Baal.
Maar niet probeer niet Belial en Jehovah samen te dienen.
Don't try to serve God and Mammon.
Probeer niet God en de Mammon te dienen.
The equivalent of Baal today is money and material things.
Het equivalent van de Baals in het Oude Testament voor vandaag is geld en materiële zaken.
Just like the Israelites served Jehovah and Baal.
En net zoals de Israëlieten Jehovah en Baal dienen.
There are many Christians today who think they can serve God and money.
Er zijn ook vele christenen vandaag die denken dat ze God en geld kunnen dienen.
There's an amazing verse in the Old Testament.
Er staat
I don't know whether you've noticed.
Een wonderlijk vers in het Oude Testament
where It says about the Israelites.
Het gaat er over de Israëlieten.
That they feared God but served their own gods.
Dat ze God vreesden maar hun eigen goden navolgden.
They feared God but they served their own gods.
Ze vreesden God en dienden hun eigen goden, hun afgoden.
That I see a lot of that today in Christendom.
En dat zie ik ook heel veel terug in het christendom.
They think they're serving Jesus.
Mensen denken dat ze Jezus volgen,
money
dus dienen.
Pull over them.
Maar het geld heeft een enorme grip op hen.
Money must be our servant.
Geld moet onze dienstknecht zijn.
Money is a very good servant, but a very bad master.
Geld is een goede dienstknecht, maar een hele slechte meester.
It's like fire.
Het is als
fire is a good servant.
Het is net als vuur.
But a bad master.
Vuur is een goede dienstknecht, maar een slechte meester.
Under control on your gas stove, okay.
Als je het vuur beheerst in je fornuis, is het heel goed.
In your fireplace, okay.
Als je het vuur beheerst in de haard, prima.
But if it let it take over the house and burns up the house, something's wrong.
Maar als je toestaat dat het vuur het hele huis overneemt, gaat er iets mis.
Don't you control the fire?
Je houdt toch het vuur ook in de
in your house, in your gas stove.
In je huis of in je fornuis.
In the fireplace.
In de haard.
Control money, keep it under your control.
Zo moet je ook het geld beheersen. Houd
Don't
het onder beheersing.
Occupy your whole life, it'll burn up your house.
En laat het niet je hele leven beheersen en je huis verbranden.
It's a very useful servant.
Geld is een hele nuttige dienstknecht.
Terrible master.
Een verschrikkelijke
And
meester.
It has become a master for many Christians.
En het is een meester geworden voor veel christenen.
It's pretty easy to find out who's your master.
Het is heel makkelijk om uit te vinden wie jouw meester is.
If there are two people standing here,
als hier twee mensen staan,
A and B,
and
both of them say, Zach is my servant.
En als beide zeggen, Zach is mijn dienaar,
it's very easy to find out.
Dan is het makkelijk om uit te vinden wie gelijk heeft.
How will you find out?
Hoe onderzoek je dat?
Tell A to call Zach and tell B to call Zach. See who he answers.
Zeg tegen A, roep Zach. Zeg B, roep
and both,
Zach.
Both of them call me Zach, come here.
En kijk aan wie die gehoorzaamd is.
Immediately know whose servant I am.
En je weet wie ik gehoorzaam, dienaar ben ik.
In a particular situation.
Dus er kan een situatie zijn.
Jesus says do this.
Jezus zegt doe dit.
Money says do this.
Het geld zegt, doe dat.
In a moment you know who is your master.
En dan weet je zelf wie jouw meester is.
The call of money and the call of Christ.
Er is de roeping van God, de roeping van het geld.
The pull of Christ and the pull of money.
Het aantrekkingskracht van Christus, aantrekkingskracht van geld.
Long as you live on this earth, you will face this.
En zolang als je op aarde leeft, zul je dat ervaren.
You must decide that I will only serve Christ.
Maar je moet de beslissing nemen, ik zal alleen Christus dienen.
What shall I do with money?
Wat doe ik dan met geld?
Make it my servant.
Ik maak het mijn slaaf.
Gold is a good thing.
Goud is goed.
Have you read this verse in Genesis 2 that the gold there is good? Genesis 2:12.
In Genesis 2 vers 12.
The gold in paradise is good.
Daar staat dat ook het goud in het paradijs goed is.
You know why?
Weet je waarom?
It's a great verse. The gold in paradise is good.
Het is een geweldig vers. Het goud in het paradijs was goed.
You know why?
Waarom?
Because it's under the feet.
Omdat het namelijk onder de voeten was.
The streets are made of gold.
De straten zijn van goud gemaakt.
On earth they put gold on the head, in heaven they put it under the feet.
Op aarde zetten mensen goud op hun hoofd, in de hemel is het onder je voeten.
And listen to this.
En luister hiernaar.
God has made heaven for those who have learned to put gold under their feet now.
God heeft de hemel toebereid voor de mensen die nu geleerd hebben om het goud onder hun voeten te leggen.
Are you ready for heaven?
Ben jij klaar voor de hemel?
Is gold on your head or under your feet?
Is het goud op je hoofd of onder je voeten?
I'm not telling you to get rid of it.
Ik zeg niet dat je het goud moet wegdoen.
Make it your servant.
Maak het je dienstknecht.
Abraham had 318 servants.
Abraham had 318 dienaren.
Maybe you have 318 million euros.
Misschien hebt u 318 miljoen euro.
Fine.
Okay.
Make them your servants.
Maak dan dat geld jouw dienstknecht.
Use it for Christ.
Gebruik het voor Christus.
Jesus said, make friends with the mammon of unrighteousness.
Zorg dat je vrienden hebt met de maak vrienden met de onrechtvaardige mammon.
You know that story of the unfaithful steward?
Je weet van die jongen.
He was going to lose his job. So he called his.
De jonge rentmeester, hij was tenslotte op het punt om ontslagen te worden.
He was the manager of the store.
Hij moest het geld beheren.
So he called all the people who owed his master some money.
Hij riep al de schuldeisers, de schuldenaren van zijn meester.
How much do you owe?
Hoeveel ben je mijn meester schuldig?
7000 euros.
10.000 euro.
It's okay, I'll make it 3000.
Maak er maar 3000 van.
But please remember me, I'm going to be sacked from my job next
maar
week. So.
Herinner mij wel, ik word binnenkort ontslagen, dus dan moet jij me
okay,
wel helpen.
Okay, another guy. How much do you owe my master?
En iemand anders. Hoeveel ben jij mijn meester schuldig? 20.000
euros.
20.000 euro?
I'll make it 5.000.
5.000.
But please remember me next month.
Maar gedenk mij volgende maand wel.
And when he was lost his job the next month.
En toen hij de volgende maand ontslagen werd.
All these fellows said, "Come, I'll give you something."
Toen zei al die mensen, oké, ik zal je nou helpen.
He made friends for his future with money.
Hij had vrienden gemaakt voor de toekomst met zijn geld.
Jesus said, "You do the same."
En Jezus zei, zo moet jij ook doen.
So that when you leave this earth and you lost your job here.
Zoals jij de aarde verlaat en hier je baan kwijt bent.
People will receive you into the eternal dwelling place.
Dan zullen mensen je opnemen in de eeuwige woonplaats.
That means.
Dat betekent.
That man's future in the story was here on this earth.
Zie, de man in die geschiedenis was hier op aarde.
Our future is in eternity.
Maar onze toekomst is in de eeuwigheid.
Make friends for eternity with money.
Maak vrienden voor de eeuwigheid met geld.
So that when you die and your money fails.
Dat als jij sterft en het geld jou niet kan helpen.
And you go up there.
En dat je naar boven gaat.
That people who come to you.
Dat mensen dan naar je toe komen.
Thank you for using your money to spread the gospel, because of that I'm here in heaven.
Dank je dat jij je geld gebruikt hebt voor het evangelie, want daarom ben ik nu ook in de hemel.
Because you spent that money distributing all those books, I read one of those and I got saved.
Zie, je hebt je geld gebruikt om boeken te publiceren. Ik heb jouw boek gelezen en nu ben ik behouden.
Thank you for using your money for the future.
Dank je wel dat je jouw geld hebt gebruikt voor
That's
de toekomst.
The meaning of that story.
Dat is de betekenis van dat verhaal.
Those are the people who have made money their servants.
Dat zijn degenen die geld hun dienaar hebben gemaakt.
I decided that when I quit my job in the Navy.
Toen ik mijn baan in de marine opgaf, heb ik dat besluit genomen.
I was earning a very good salary as a naval officer in
ik
India.
Ik had als marineofficier een heel goed salaris in India.
I worked for 8 years and the Lord said, "Leave your job."
Ik heb 8 jaar zo gewerkt en toen zei de Heer, geef je baan op.
And I gave all my savings for God's work.
En ik heb al mijn spaargeld aan God gegeven voor
and
Gods
I
werk.
Left my job,
ik heb mijn baan opgezegd.
And I decided to work among the poorest villagers.
En ik heb besloten om onder de armste dorpelingen
income
te werken.
Dropped 85%. My income went down 85%.
En mijn inkomen daalde met 85%.
That's why my wife and I had a struggle in the beginning.
En daarom hadden we samen best wel
But
moeilijk.
But we decided.
Maar we hebben besloten.
We will not get into debt.
We gaan geen schulden maken.
I'm 73 years old today. I've never been in debt for one day of my life.
Ik ben nu 73 jaar. Ik ben nooit één dag iemand iets schuldig geweest.
I will not buy what I cannot afford.
Ik koop niet wat ik me niet kan permitteren.
When I can afford it, I'll buy it.
Als ik het me kan permitteren, kan ik het kopen.
When we couldn't afford a washing machine.
We konden eerst ons geen wasmachine permitteren.
We washed our clothes the way Jesus washed his clothes with his hands.
En dus wasten we onze kleren zoals Jezus dat deed, met onze handen.
When we could afford a washing machine,
toen we ons een wasmachine konden permitteren,
we bought a second-hand one.
Hebben we een tweedehands gekocht.
When that packed up,
en toen die kapot ging,
by the time God expanded our boundary, we could buy a new one.
Had God ons wat meer armslag gegeven en konden
But
we een nieuwe kopen.
Always we stayed within our financial boundary.
Maar we blijven altijd binnen de perken van ons budget.
I rode a scooter for 46 years.
Ik heb 46 jaar lang een scooter gereden.
The purpose of a vehicle is to take you from one place to another.
En het doel van die scooter was om mij van de ene plek naar de andere te brengen.
Not to show other people what I've got the latest car.
Niet om de mensen te laten zien, kijk eens wat een mooie auto ik heb.
We have no time for that.
Daar hebben we maar geen tijd voor.
There are so many needy people in the world.
Er zijn arme mensen in deze wereld.
Use, by all means, buy what you can afford. Some houses need 2 cars, definitely.
See, sommige huishoudens hebben 2 auto's nodig. Okay, als je kunt permitteren, koop ze.
Maybe, I mean, I notice in America, some houses need 3 cars, because there are 3 people working in that house.
Sommige gezinnen in Amerika hebben 3 gezinsleden die werken,
so,
en die hebben 3 auto's
anybody.
Nodig.
We don't judge others.
We beoordelen anderen niet.
Make money your servant.
Maar maak geld jouw dienstknecht.
And I decided, I can never be a servant of Christ if money has any hold on me.
En ik heb toen het voornemen genomen, ik kan Christus nooit dienen als geld een grip
op mij
heeft.
The Lord taught me that from the first temptation.
En dat heeft de Heer mij laten zien in aanleiding van de eerste verzoeking.
You know what the first temptation was for Jesus?
Weet je wat de eerste verzoeking was van Jezus?
You are the Son of God.
Jij bent de Zoon van God.
You've been anointed 40 days ago, the devil says.
You've been
anointed 40 days ago.
Je bent 40 jaar geleden gezalfd door de
Now
Heilige Geest.
Power.
Nu heb je macht, zei de duivel.
Not like the old days when you were a carpenter.
Niet zoals toen je nog een timmerman was.
Now use your power.
Gebruik nu je macht.
to satisfy your need.
Om je in je behoefte te voorzien.
Turn the stones into bread.
Maak deze stenen tot brood.
He said no.
Hij zei nee.
Some years later,
een paar jaar later,
he used that power to make bread for 5,000 people.
Maakte hij wel gebruik van die macht om een paar broden te gebruiken voor 5,000.
What do we learn from that?
Wat leren we daarvan?
He would never use that anointed power, the anointing, for his own need.
We kunnen daarvan leren dat Jezus nooit deze macht door de zalving voor zichzelf gebruikte.
He would gladly use that power to feed 5,000.
Maar heel graag benutte hij die macht om 5,000 te voeden.
The Lord spoke to me.
En de Heer sprak tot mij daardoor.
I've anointed you.
Ik heb jou gezalfd.
I've given you a gift.
Ik heb je een gave gegeven.
To preach my word with anointing.
Predik mijn woord met zalving.
You can make a lot of money with it.
Daar kun je ook veel geld mee verdienen.
If you're unfaithful.
Als je ontrouw bent.
Never use that gift.
Maar
to make money for yourself.
Gebruik die gave nooit om voor jezelf geld
use
te verdienen.
It to serve others like Jesus did.
Gebruik de gave om anderen te dienen zoals Jezus deed.
I want to tell you that is what has preserved me through 50 years of preaching the word.
En dat heeft mij 50 jaar lang in de prediking bewaard.
Be free from the power of money.
Om vrij te zijn van de macht van het geld.
Use it.
Gebruik het geld.
I'm not saying you should not receive a gift if somebody gives you.
Ik zeg niet dat je geen gift mag ontvangen als iemand je wat geeft.
Jesus received gifts.
Jezus ontving ook giften.
Paul, who made tents, received gifts from the Philippians.
Ook Paulus de tenten maakte ontving giften van de Filippenzen. Niks mis mee.
But when you get a gift.
Maar als je een gift ontvangt,
make sure it doesn't grip your heart.
Zorg ervoor dat het niet je hart
That's
in beslag neemt.
Another thing the Lord taught me.
En dat is ook wat de Heer mij heeft onderwezen.
Many years ago when I was trying to learn these things.
Vele jaren geleden toen ik nog deze dingen leerde.
Somebody gave me a gift.
Gaf iemand mij eens een gift.
Money.
Het was geld.
And the Lord asked me, are you happy?
En de Heer vroeg mij, ben je blij mee?
Has that increased your joy?
Is jouw vreugde nu toegenomen?
The Lord said it should not increase your joy.
De Heer zei, je vreugde mag hierdoor niet groter worden.
If your joy is in the Lord alone,
als je vreugde alleen in de Heer is,
it will never increase or decrease.
Dan zal die nooit toenemen of afnemen.
Whether you get money or lose money,
of je geld krijgt of kwijtraakt.
Whether you get what you want or don't get what you want,
of je krijgt wat je wilt of niet krijgt
whether
wat je wilt.
Your prayer is answered or not answered,
of je gebed wordt beantwoord of niet.
The joy will never change.
Je vreugde blijft constant.
It says rejoice in the Lord always.
Verheugt u altijd in de Heer.
I learned something there.
Daar heb ik iets van geleerd.
That nothing on earth must increase my joy or decrease.
Niets op aarde mag mijn vreugde doen toenemen of afnemen.
I learned these lessons through the battle of saying I will only serve Christ, never serve money.
Ik heb deze les geleerd door deze strijd om de keuze te maken. Dien Christus, nooit geld.
I need money to live on this earth.
Maar ik heb wel geld nodig voor mijn leven hier op aarde.
So I'll treat it like a servant.
En daarom is geld mijn dienaar.
And I would recommend that to all of you.
En dat kan ik je allemaal aanraden.
You want to be a servant of God,
als je een dienstknecht van God wil zijn,
be free from the power of mammon.
Dan moet je los zijn van de macht van de mammon.
The Bible says the love of money is the root of all sorts of evil.
De lust van geld is de wortel van alle kwaad.
You may not be in full-time Christian work like me.
Misschien ben je niet in voltijds christenwerker zoals ik.
Secular job.
Misschien heb je een gewone baan.
Make decisions on the basis of money.
Maar neem dan geen beslissingen op basis van alleen geld.
Seek the kingdom of God first, even in your secular job.
Zoek eerst het koninkrijk van God, ook in je gewone baan.
You will not be the loser.
Dan kom je nooit tekort.
God will take care of your children.
God zorgt dan voor je kinderen.
I made a transaction with God many years ago.
Ik heb dit met God uitonderhandeld jaren geleden.
I said, Lord, I'll take care of your family, you take care of mine.
Ik heb gezegd, Heere, ik zorg voor uw gezin, zorgt u voor het mijne.
He's done a better job than I have done.
En hij heeft veel trouwer gehandeld dan ik.
He always does.
Doet hij altijd.
Make that transaction with God.
En maak die beslissing met God.
Don't pursue money so much that you neglect your children and your family.
See, ga niet zo achter het geld aan dat je je gezin en je kinderen verwaarloost.
Many people do that, Christians.
Veel christenen doen dat.
They already have enough.
Ze hebben al genoeg, maar ze willen meer.
Now there are some people who don't have enough.
En er zijn ook mensen die hebben niet genoeg.
You know, many in my country.
Veel mensen in mijn land hebben niet genoeg.
And I say yes, by all means, seek whatever way you can earn more money.
En dan zeg ik ja, doe je best om meer geld te verdienen.
That's like a person who's not married who's looking around for a wife.
Net als iemand die niet getrouwd is rondkijkt en omziet naar een vrouw.
The man who doesn't have a job looking around to get more money.
En iemand die geen baan heeft zoekt naar hoe die geld kan verdienen.
Or to do more than one job to earn money.
Of misschien twee banen nodig heeft om meer te verdienen.
Perfectly okay.
Prima.
But what shall we say about a man who's already got enough?
Maar iemand die al genoeg heeft.
And still seeking for more.
En wil nog meer hebben.
That's like a married man who's still looking around for other women.
Dat is net als een getrouwde man die naar nog een vrouw zoekt.
Are you like that?
Bent u ook zo?
Don't let money rule your life.
Laat geld nooit je leven beheersen. Nou, ten derde.
Thirdly. Galatians 1:10.
Derde punt staat in Galaten 1.
Be free from sin, free from the power of mammon.
Galaten 1 vers 10, vrij van zonde, vrij van de macht van de mammon.
And third, we must be free from seeking to please men.
En we moeten vrij zijn van de zucht om mensen te behagen.
Galatians 1:10, the last part, if I try to please men, I cannot be a servant of Christ.
Galaten 1 vers 10, tweede helft. Als ik mensen zoek te behagen, dan ben ik geen dienstknecht van Christus.
Tremendous temptation.
Dat is een enorme verzoeking.
To try to please men.
Om te zoeken, om mensen te behagen.
Well, you can do that, but you won't be able to serve Christ then.
Dat kun je wel doen, maar dan kun je niet Christus dienen.
When we serve Christ, we have to offend some people.
Als we Christus dienen, moeten we soms iemand beledigen.
Jesus offended a lot of people by his preaching.
Jezus heeft veel mensen beledigd door zijn prediking.
That's why they wanted to kill him.
En daarom wilden ze hem doden.
Because he called them serpents and generation of vipers.
Want hij noemde ze een adderige broed.
He was very rough when it came to people making money in the name of religion.
Hij was soms heel grof waar het ging om mensen die geld verdienden in de naam van religie.
He wasn't bothered about his reputation.
Hij was helemaal niet gesteld op zijn reputatie.
People making money selling doves and sheep and changing money in the temple.
Als hij mensen zag die geld probeerden te verdienen door duiven en schapen te verhandelen in de tempel.
He didn't go to them and say, "Will you gentlemen please remove these things from here?"
Dan ging hij niet zachtzinnig te werk. Oh, wilt u alstublieft het wegnemen?
He opened the cages and turned the tables over and made the money fly all over.
Hij gooide de tafels omver, opende de kooien en gooide het geld op de vloer.
And if some of today's Christians saw that.
En als sommige christenen vandaag de dag dat zouden zien,
dan
zouden ze zeggen: Heere, u moet toch wel wat christelijker zijn.
Christ-like, telling Jesus to be Christ-like.
Moet je tegen Jezus zeggen dat hij als Christus
we
moet
have
zijn?
So many false ideas of what Christ-like is.
We hebben zo vaak een verkeerd idee wat het betekent om als Christus te
You'd
zijn.
You'd never think a person turning tables upside down like that is Christ-like.
Dan denk je toch niet dat iemand echt christelijk is als Christus is die tafels omvergooit.
You wouldn't think somebody who says, "You generation of vipers, how will you escape the damnation of hell?" You say he's not speaking.
Dan zeg je toch niet van: Gij andere gemoed, denkt je dat gij aan het oordeel zult ontkomen? Dat is toch niet christelijk.
I have a reputation in my church. I speak very strong.
Ik heb de reputatie in mijn gemeente dat ik nogal krachtig spreek.
I say, you say, Brother Zach speaks very strongly.
Zeg je dat broeder Zach heel sterke taal gebruikt?
I say, you haven't read the Bible.
Oh, dan heb je de Bijbel nog niet gelezen?
Shall I tell you one thing that Jesus said?
Zal ik eens wat laten zien wat Jezus zei?
In Matthew 18:6.
In Matthäus 18 vers 6.
Just one verse.
Eén vers.
As an example.
Als een voorbeeld.
If you stumble some young believer.
Als jij een jonge gelovige laat struikelen,
or a little child,
of een klein kind,
Jesus says, "This is what you should go."
Dan zegt Jezus dat wat je moet doen.
You should go to a hardware store and get a millstone.
Dan moet je naar een doe-het-zelfzaak gaan en dan moet je een molensteen kopen.
And don't get a light one, get a really heavy one, about 500 kilos or something like that.
Neem niet de lichtste molensteen, koop er een van ongeveer 500 kilo.
And buy a rope.
En koop ook een touw.
Real strong rope, not something that'll break easily.
Niet een dun touwtje dat makkelijk breekt, maar een sterk touw.
Tie it around and drive to the nearest large bit of water, sea or lake or something.
Ga naar wat water dat in de buurt is, een meer of de zee.
Tie this millstone with a rope strongly.
Bind het touw goed stevig vast aan die
molensteen. Tie it around your neck strongly, put a triple knot.
En leg een drievoudige knoop in
het touw
om
je
nek.
Into that lake.
En spring in het meer.
Is this brother Zach or Jesus Christ?
Is het broeder Zach of Jezus Christus?
Today's Christians are so used to these soft, gentle preachers, we don't even know what Christ-like means.
De christenen vandaag de dag zijn zo gewend aan die zoetsappige predikers dat ze
we argue about Calvinism and Arminianism.
We hebben discussies over Calvinisme of Arminianisme.
But both of them are living in sin.
Maar beide leven in zonde.
What is their problem? Their problem is not doctrine, their problem is sin.
Wat is hun probleem? Niet de doctrine, maar de zonde.
And we have all these delicate preachers who are interested in people's money who will never tell them the truth.
En we hebben deze zoetsappige predikers die zijn geïnteresseerd in het geld van de mensen maar verkondigen niet de waarheid.
You cannot be a servant of Christ if you seek to please men.
Je kunt nooit een dienaar van Christus zijn als je mensen zoekt te behagen.
Have you experienced this verse in your life?
Kent u dit vers in uw leven?
A man's enemies will be those of his own family.
Sorry?
A man's enemies will be those in his own family.
Kent u dat vers dat de mensen vijand zullen zijn eigen huisgenoten zijn?
Matthew 10:36.
Matteüs 10:56.
Have you experienced it?
Hebt u dat al gemerkt?
Why not?
Waarom niet?
I have experienced it.
Ik heb het wel gemerkt.
My wife's three brothers took me to court in India for 10 years.
Sorry.
My wife's brothers took me to court in India for 10 years.
Een van de broers van mijn vrouw heeft me ooit voor de rechter gesleept.
Because I exposed the wrong doctrine in their group.
Omdat ik in hun gemeente namelijk een valse leer ontmantelde.
Okay, fine.
Prima.
Have you experienced the verse which says?
Hebt u dit vers al ervaren dan?
Matthew 10:25.
In Matteüs 10:25.
If they call the head of the house prince of devils, how much more they will call you.
Indien men aan de Heer des Huizes de naam Beelzebul, de hoofd van de boze geesten, heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten?
How many people have called you a devil?
Hoeveel van u zijn wel eens duivel genoemd?
The head of your family they called prince of devils.
Zie, het hoofd van uw gezin is duivel genoemd.
How much more the members of his family?
En hoeveel te meer dan u zijn huisgenoten?
Are you a member of his family?
Bent u zijn huisgenoot?
Why don't you get called by such names?
Waarom wordt u dan niet met zulke naam genoemd?
Because you're such a diplomat.
Omdat u zo diplomatiek bent.
You want to please everybody.
Je wilt iedereen tevreden houden.
You want to be Christ-like.
Je wilt zogenaamd christelijk zijn.
Which
als
Christ?
Christus. Maar welke Christus?
Another Jesus.
Er is een Jezus.
You want to be a servant of God?
Wil je een godsdienaar zijn?
Determine in your life you'll never seek to please men.
Beslis dan nu in je leven dat je nooit de mens zoekt te behagen.
You will try to understand Christ-likeness from the Bible and not from other Christians.
Probeer te doorgronden wat het betekent om als christen te zijn op grond van de Bijbel, niet wat anderen zeggen.
You will be gentle like Jesus was to sinful people.
Je kunt zachtmoedig zijn zoals Jezus jegens de zondaren.
And you will be hard on Pharisees.
Maar ook streng tegen de farizeeën.
That is Christ-likeness.
Zo is Christus gelijkvormigheid.
So do you want to be a servant of God?
Wilt u een dienaar van God zijn?
It's the most wonderful thing you can ever do on this earth.
Het meest geweldige dat je op aarde kunt.
I would never exchange my calling for anything on this earth.
Ik wil mijn roeping nooit uitruilen voor iets anders op aarde.
If you offer me €1 billion, I'll say no, I want to be a servant of God.
Al zou je mij €1 miljard aanbieden, nee, ik ga een dienaar van Christus blijven.
Free from sin.
Moet vrij van zonde zijn.
Free from the power of money.
Vrij van de macht van het geld.
And free from seeking to please men.
En vrij van de zucht om door mensen gewaardeerd te worden.
Thank you for bearing with me.
Dank dat jullie mij verdragen hebben.
And for waiting for a late lunch.
En dat jullie hebben gewacht op een iets te late lunch.
Let's pray.
Laten we bidden.
Thank you, Father.
Vader, dank u wel.
Help us to honor you in our life.
Help ons om u te vereren in ons leven.
I believe you want many servants of God all over the world in every country.
Ik geloof dat u in ieder land overal ter wereld uw dienaren wilt hebben.
Deliver us from the power of money.
Maak ons vrij van de macht van het geld.
The power of sin.
De macht van de zonde.
And from being men pleasers.
En om mensenbehagers te willen zijn.
Help us to be true servants of God.
Help ons om echte dienaren van God te zijn.
Everyone here.
Ieder in deze zaal.
Men and the women.
De mannen, de vrouwen.
We pray in Jesus' name.
Dat bidden we in Jezus' naam.
Amen.
Amen.